Ik was hier precies een maand geleden ook, 25 februari en vandaag is het 25 maart. En toen ben ik begonnen met een serie over de Ik Ben-uitspraken die Jezus doet in het evangelie van Johannes. Zeven uitspraken, zeven prachtige stukken van mooi onderwijs waarin Jezus zichzelf openbaart. Waarin hij verschillende karaktereigenschappen van zichzelf laat zien. En een maand geleden heb ik daar een inleiding op gegeven. En daarin heb ik een aantal dingen uitgelegd die ik heel kort opnieuw ga noemen. En dan gaan we verder met het bekijken van een paar nieuwe Ik Ben-uitspraken. Iedere keer als Jezus een Ik Ben-uitspraak doet in het evangelie van Johannes, gebruikt hij dezelfde Griekse term, namelijk ego eimi. Wat betekent het is ik, ofwel ik ben het. En precies door dat woord te gebruiken, weten we helemaal zeker dat het doel is van Jezus op dat moment dat hij dat zegt, dat hij zichzelf bekend wil maken. Want diezelfde term gebruikt hij namelijk als Mozes de vraag stelt aan God, wie moet ik zeggen dat mij stuurt? Als God Mozes het bevel geeft om het volk uit Israël te bevrijden. En dan zegt hij, ego eimi, het is ik, ik ben het. Vorige keer heb ik jullie meegenomen, zoals ik al zei, in een introductie naar die ik ben uitspraken. En er zijn er zeven. En de eerste hebben we de vorige keer uitgebreid behandeld, een maand geleden. En dat is, ik ben het brood dat leven geeft. En ik heb ze ergens, ik heb ze allemaal even na elkaar op een tekst gezet. De zeven ik ben uitspraken waar Johannes het over geeft. De eerste is, ik ben het brood dat leven geeft. De tweede is, ik ben het licht voor de wereld. Daar gaan we het vandaag heel uitgebreid over hebben. Waar we het vandaag ook over gaan hebben is de volgende. Ik ben de deur voor de schapen. En eentje die hier heel mooi aan gerelateerd is, is ik ben de goede herder. Daarna gaat Jezus verder met het leven en zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. En dan komt er nog één. Ik ben de ware wijnstok. En de zevende, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zeven hele mooie uitspraken van Jezus over Jezus zelf. De eerstvolgende is, zoals ik net al zei, ik ben het licht voor de wereld. En dat staat in Johannes 8, vers 12. Daar staat, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Als we dit vers even apart nemen, dan kan het een hele mooie bemoediging zijn. We komen tot Jezus en Jezus is het licht en in dat licht geeft hij ons dan dat leven. Heel mooi. Maar in de context van dit verhaal en in de verhaallijn die Johannes aan het volgen is in zijn boek, heeft dit vers ontzettend veel diepte. De versen hiervoor gaan namelijk over de vrouw die op overspel betrapt is. In de NBG, de iets oude vertaling, wordt deze vrouw de overspelige vrouw genoemd. Eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Een verhaal waarbij we namelijk zien dat de genade en de liefde van Jezus centraal staan, maar waarbij we daaraan gekoppeld gelijk zien dat Jezus bezig is met schillen van de buitenkant van mensen afhalen, allemaal met als doel zodat de binnenkant van de mens zichtbaarder wordt. Een verhaal waarbij Jezus onderricht geeft in de tempel. Heel vroeg in de ochtend is hij naar de Olijfberg gegaan om onderricht, om les te geven in de tempel. En dan staat er geschreven dat het hele volk naar hem toe kwam. De wijze mannen in die tijd, zoals ze omschreven worden, de fariseeën en de schriftgeleerden, die waren niet zo blij met de aandacht die Jezus kreeg. Als er staat dat het hele volk was uitgelopen naar de Olijfberg om Jezus in de tempel te horen, dan kreeg Jezus blijkbaar heel veel aandacht. Maar de fariseeën en schriftgeleerden waren daar niet blij mee. Zij waren namelijk ontzettend op zoek naar de Messias, de Verlosser. Diegene waar het volk van Israël op aan het wachten was. Zij waren zodanig op zoek naar de Messias, de Verlosser, dat zij niet doorhadden dat deze Messias recht voor hun neus stond. Zij hadden niet door dat Jezus de Verlosser was, dat Jezus de Messias was. Zij wilden hen niet herkennen en ze wilden hen niet erkennen. En zo nu en dan bedachten ze een plan om Jezus in de val te lokken. Dan gingen ze een gesprek met hem aan, of dan lieten ze hem dingen doen en dan hoopten ze dat ze hem zouden kunnen betrappen op iets wat niet in lijn zou zijn met de wet van God. Allemaal met als reden om hem uiteindelijk te kunnen veroordelen en te doden. Zo ook op dit moment. Jezus geeft onderricht in de tempel. Het hele volk is uitgelopen naar de Olijfberg om hem te horen. En terwijl hij onderricht geeft, brengen ze deze vrouw die op overspel betrapt is bij hem. Ik stel me dat dan voor. Ik sta hier te spreken en plots komt een andere groep mensen binnen en die brengen iemand bij me. En dan, terwijl Jezus aan het praten is, moet hij onmiddellijk switchen en gaat hij dit gesprek aan. Heel bijzonder, heel bizar. Dus deze fariseeën, deze schriftgeleerden, die zeggen dan, meester, in vers 4, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Volgens de wet van Mozes moeten wij haar stenigen. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u daarvan? Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Wat vindt u daarvan? Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Waarom doet Jezus dat? Waarom bukt Jezus zich en schrijft hij met zijn vinger in het zand? Waarom schrijft Jezus met zijn vinger in de aarde? Ze hadden gevraagd, wat vindt u daarvan? Jezus had nog steeds geen antwoord gegeven, tenminste niet met zijn mond, niet met zijn woorden. Tot ze blijven aandringen. Er staat dat ze aandringen en dat hij zich dan opricht en zegt, wie van jullie zonder zonde is, laat diegene de eerste steen naar haar werpen. En dan bukte hij zich weer en hij schreef verder. De schriftgeleerden, die waren bezig met het leren van het schrift. En wat is het schrift? Dat is wat wij in deze dagen kennen als het Oude Testament. De eerste 5 boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Daarna ook de psalmen, de profeten. Zeg maar het Oude Testament. Dus deze schriftgeleerden, wat deden zij? Zij leerden letterlijk de schrift en zij waren geleerd in het schrift. Wat dus betekent dat zij waarschijnlijk ontzettend veel kennis en ontzettend veel inzicht hadden in datgene wat wij vandaag de dag het Oude Testament noemen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in de aarde. Wij weten niet wat Jezus schreef. Dat staat hier namelijk niet. En ik maak niet heel snel aannames of interpretaties van dingen die er niet staan. Maar hier zouden we voorzichtig een aanname of een interpretatie kunnen maken. En we zouden kunnen zeggen dat misschien, heel voorzichtig zeg ik dat, dat misschien Jezus wel de eigen namen, de namen van deze fariseeën en schriftgeleerden in het zand aan het schrijven was. Zij kenden het Oude Testament, de schrift, heel goed. Jeremia 17 zegt hier iets heel moois over. En misschien legt dit wel uit wat Jezus hier aan het doen was. Daar staat, Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. door hier te doen wat Jezus op dit moment doet, laat hij iets heel belangrijks en iets heel duidelijks zien. Vooral aan deze fariseeën en schriftgeleerden. Namelijk, hij laat zien, ik ken jullie. Ik weet wie jullie zijn. Ook al heb ik jullie misschien nog nooit eerder ontmoet, ik ken jullie naam, wat dus ook betekent dat ik jullie hart ken. Ik ken jullie van aan de buitenkant en ik ken jullie van aan de binnenkant. Ik ken de geheime overleggingen in jullie hart die jullie tegen mij hebben. Maar ik weet ook wat er in jullie hart nog meer omgaat. Ik weet de duisternis die in jullie leven is. Ik weet van jullie verkeerde motieven. Ik weet van jullie dubbele en verkeerde moraal. Ja, ik weet van de duisternis in jullie leven. Wie zijn jullie? Om deze vrouw vanochtend bij mij te brengen. Hoe durven jullie? Hij bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Heel opmerkelijk wat hier gebeurt. Er staat geschreven dat ze één voor één, er staat zelfs bij te beginnen bij de oudste, één voor één verlieten ze de scène. Eén voor één gingen ze weg. En ze lieten Jezus alleen met de vrouw die in het midden stond. Onthoud deze zin, daar gaan we zo meteen even iets dieper op in. En ze lieten Jezus alleen met de vrouw die in het midden stond. Zij werden in hun geweten geraakt. Zij moeten geweten hebben op dat moment dat zij voor Jezus niets meer verborgen konden houden. Eén voor één druipen ze af, misschien wel vol schaamte. Eén voor één. En dan richt Jezus zich weer op tot de vrouw en zegt hij, waar zijn ze? Heeft niemand u dan veroordeeld? Nee, zegt de vrouw. Wel, zegt Jezus, ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Ondertussen is natuurlijk deze hele menigte, want dan staat dat het hele volk was uitgelopen om Jezus te horen op die ochtend. Dus ondertussen is deze hele menigte nog steeds aanwezig. En ze waren de hele tijd getuigen van het gesprek tussen Jezus en de vrouw. Ze waren getuigen tussen het gesprek tussen Jezus en de fariseeën. En ze waren getuigen van datgene wat Jezus allemaal aan het doen was. Dus opnieuw neemt Jezus het woord en hij spreekt terug tegen de menigte. En dan zegt hij dit, vers 12. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Hele mooie werkwoorden worden hier gebruikt. Je hebt het licht dat leven geeft. De vorige ik ben uitspraak van Jezus ging ook over leven. Jezus zei daar, ik ben het brood dat leven geeft. En ook hier wordt gezegd dat hij het licht is wat leven geeft. Jezus wil heel duidelijk maken dat zijn komst naar de wereld duidelijk te maken heeft met leven geven. Dat zijn ultieme doel was voor zijn komst naar de aarde, om ons leven te geven. En uiteindelijk ook dat licht, en dat wij als volgelingen in dat licht kunnen leven en anderen ook daarmee kunnen verlichten. In het licht van dit verhaal, dat heb ik helemaal zelf bedacht. In het licht van dit verhaal en in de context van wat hier gebeurt, namelijk de overspelige vrouw die bij Jezus wordt gebracht. Jezus die zegt dat hij de diepste dingen van de fariseeën kent. In het licht van dit verhaal kunnen we niet anders dan ook naar de andere kant van licht kijken. En dat is duisternis. Wat samengaat met zonde is duisternis. Wie in zonde wandelt, wandelt in het verborgene, wandelt in het geheim, zonder dat anderen het zien. Waarom eigenlijk? Waarom gebeuren zoveel zondes in het verborgene? Waarom gingen de fariseeën weg, één voor één? Licht en duisternis staan in schril contrast met elkaar. Zonde en duisternis gaan niet samen met het licht en de heiligheid van God. De tekst zegt dat deze fariseeën Jezus alleen lieten met de vrouw die in het midden stond. Zij bleef, om het zo te zeggen, staan midden in het licht, want Jezus was het licht. En waar het licht is, daar verdwijnt de duisternis. Waar de heiligheid van God is, daar verdwijnt de duisternis. Waar de aanwezigheid van God is, daar verdwijnt de duisternis. Daar verdwijnt het zondige en daar verdwijnt het verborgene. Het licht schijnt in de duisternis en het licht verlicht de duisternis. Johannes heeft nog een paar boeken geschreven. Tenminste één groot boek, de Openbaring van Johannes. En daarnaast nog 3 kleinere brieven. En in 1 Johannes 1 vers 7, dat heeft hij ook geschreven, zegt hij: maar gaan wij onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn wij met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als wij in het licht zijn, maar gaan wij onze weg in het licht. Ik heb een bos sleutels meegenomen vanochtend. Heel veel sleutels. En als mens hebben wij wel eens de neiging om de hele tijd rond te lopen met zo'n bos sleutels. En dat weegt ontzettend veel. Dat is ontzettend zwaar. Maar wat doen we? We stoppen die in onze broekzak, of we stoppen die in onze handtas, of we stoppen die in onze rugzak. En we nemen ze de hele tijd mee overal waar we gaan. En zo nu en dan openen we eens een deur. Maar we zorgen ervoor dat we die sleutels heel goed in onze hand houden. Want er zijn deuren die we soms wel eens open doen, maar waarvan we niet willen dat andere mensen die deuren gaan openen. Zogenoemde verborgen deuren. Deuren waarvan anderen misschien niet eens weten dat het een deur in ons is. Dus we zorgen ervoor dat dan die bos sleutels heel dicht bij ons blijft. En dat is best lastig. Want je mag ze nooit op een openbare plek laten liggen. Want stel dat iemand ze vindt en die sleutels gebruikt om een geheime kamer in jouw leven open te doen. Je mag ze nooit aan iemand afgeven, want als je dat doet, dan kan die persoon wel eens een verborgen deur in jou open gaan doen. En wat zal die persoon dan niet tegenkomen? Jezus gaf aan dat hij de fariseeën duidelijk kende. Hij gaf aan dat hij de schriftgeleerden heel duidelijk kende. Ook hun verborgen deuren, ook hun verborgen sleutels, ook de dingen die ze in het geheim deden. Jezus kende ook deze vrouw die overspel pleegde. Maar zij staat voor Jezus. En ook al was dat op dat moment waarschijnlijk niet bepaald een bewuste keuze van haar om voor Jezus te staan, toch staat zij voor Jezus. Zij staat midden in het licht en het licht schijnt over haar. En op dat moment, op het moment dat de fariseeën en dat de schriftgeleerden weg zijn, maar dat wel nog de hele menigte daar staat, geeft hij haar de keuze en vraagt hij haar om die sleutels van haar leven in zijn hand te leggen. Zodat hij die deuren naar het verborgene open kan maken. En dan zegt hij tegen haar: ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Ook wij worden bij Jezus gebracht. Misschien wel eens door anderen af en toe, zoals deze vrouw die op overspel betrapt werd. Misschien gaan we zelf vaak naar Jezus toe, maar wij worden bij Jezus gebracht. En dan geeft hij ons de mogelijkheid om deze last, deze zwaarte, de zwaarte van deze sleutels aan hem over te geven. En hem toe te staan om die deuren in ons leven die we zo angstvallig dicht proberen te houden, om die deuren te openen. En in zijn licht te wandelen, om in zijn waarheid te wandelen. En dan krijgen wij dezelfde boodschap als deze vrouw. Dan zegt hij ook tegen ons: ga nu. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Ik veroordeel je niet. We gaan verder met het beeld van de sleutels. En dat gaan we doen door te kijken naar de volgende ik ben uitspraak die we tegenkomen in het evangelie van Johannes. Want Jezus zelf gaat eigenlijk heel mooi verder met dit beeld. We gaan een stukje lezen in de Bijbel. Best een stukje eigenlijk, 10 versen. Johannes 10, vers 1 tot 10. Daar staat: waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open, de schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist weg van hem, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Dus hij ging verder. En hij zegt: waarachtig, ik verzeker u. Ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hem het leven te geven in al zijn volheid. Wauw. Twee keer zien we hier een mooie zin terug. Twee keer zien we namelijk staan: waarachtig, ik verzeker u. En als Jezus deze term gebruikt, of deze zin gebruikt, dan moeten we daar onze volledige aandacht aan geven. Dat doet hij wel vaker in de evangelie. Dan zegt hij: waarachtig, ik verzeker u. Of in de MBG-vertaling staat dan: voorwaar, ik zeg u. Dan moeten we de volle aandacht aan Jezus geven. Er komt iets heel belangrijks. Dat betekent zoiets als: het zij zo. Of: zo is het. Dit is hoe het is. Ook hier is het heel belangrijk, even wat context meegeven, om op te merken tegen wie Jezus hier aan het praten is. Er zit één hoofdstuk tussen dit verhaal en het vorige verhaal van de overspelige vrouw en van Jezus die zegt dat hij het licht is in de duisternis. Maar ook hier is Jezus opnieuw in gesprek met de schriftgeleerden en de fariseeën. En dat was hij zelfs ook in dat tussenliggende hoofdstuk die we nu even hebben overgeslaan. In dat tussenliggende hoofdstuk proberen de fariseeën Jezus opnieuw in de val te lokken. En Jezus gaat weer in gesprek met de fariseeën. En daarin zegt hij dat ze blind zijn. En hij gaat zelfs een stukje verder. Hij zegt daar: jullie blindheid is zonde. En dan komt gelijk dit stuk erachteraan. Waarin hij zegt dat hij de deur voor de schapen is. En dat er voor hem heel veel dieven en rovers zijn geweest. Mensen die via een andere manier naar binnen wilden gaan. Jezus heeft het hier heel duidelijk over de schriftgeleerden en de fariseeën zelf. Hij refereert namelijk opnieuw aan een heel mooi beeld uit het Oude Testament. Het is niet zo'n mooi beeld, maar ik bedoel mooi in de zin van dat we duidelijk kunnen linken aan een tekst uit het Oude Testament. God heeft de profeet Ezechiël in het boek Ezechiël namelijk de opdracht gegeven om te profeteren tegen de leiders van Israël in die tijd. En de leiders van Israël, dat werden ook in die tijd de herders genoemd. We gaan er even naar kijken, Ezechiël 34. Daar staat: mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, dus de leiders van Israël. Profeteer en zeg dit tegen hen. Dit zegt de God, jullie Heer. Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te wijden? Jullie hebben alleen jullie zelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te wijden? We zien hier dus heel duidelijk dat de herders van Israël, de leiders van het volk van Israël in die tijd van Ezechiël, en de leiders in de tijd van Jezus, de schriftgeleerden en de fariseeën, dat er heel veel overeenkomsten in zitten. Ze letten namelijk alleen maar op hun eigen belang. En daarom zegt Jezus dat ze dieven worden genoemd. Daarom zegt Jezus dat het rovers zijn. Terug naar Johannes, in vers 9 van waar we net waren. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid. In een andere vertaling staat daar, ik ben gekomen om hen het leven te geven in overvloed. Jezus zegt dat hij is gekomen om ons een leven te geven in volheid en een leven in al zijn overvloed. En natuurlijk weten we dat dit jaar inderdaad gaat over de periode dat we bij hem zullen zijn. In de hemel. Als dit allemaal over is. Maar ook geloof ik dat het gaat over het hier en nu. Dat het ook Jezus' verlangen is om ook hier en nu zijn leven van volheid en zijn leven van overvloed aan ons te geven. Maar dan is het zo belangrijk om tot hem te komen, zegt de tekst. Allen wie tot mij komt. Zo belangrijk om tot hem te komen. Niet één keer. Niet die ene keer dat wij misschien heel bewust ons leven aan Jezus hebben gegeven. Ons leven in zijn handen hebben gelegd. Misschien die ene keer dat we inderdaad ons hebben laten dopen. Maar nee, iedere keer opnieuw weer. Iedere keer weer opnieuw die keuze maken voor hem. En ons leven weer opnieuw in zijn handen leggen. Iedere keer weer opnieuw door Jezus naar binnen gaan. En dan komen ook hier weer de sleutels. Want als Jezus de deur is, als hij diegene is waardoor wij het koninkrijk van God naar binnen kunnen gaan, dan hebben wij, en alleen wij als enige, die sleutel in ons hand. En dat deze sleutel in ons hand ligt, is helemaal geen toeval. Zo heeft God het namelijk zelf bedacht. Dat heeft alles te maken met een eigen keuze en met een vrije wil om door hem het koninkrijk van God binnen te gaan. Wij hebben namelijk zelf iedere keer weer opnieuw de keuze om onze sleutel te gebruiken en zijn koninkrijk door Jezus heen naar binnen te gaan. En dan staat hij klaar om de deur voor ons open te doen. Volgende week is het Pasen. En dat is heel mooi. Een hoogtepunt in ons geloof, toch? Want daarmee herdenken we dat inderdaad Jezus is gekomen naar deze wereld om zijn leven aan ons uit te storten voor nu en voor hierna. En dat hij zijn leven heeft gegeven aan ons aan het kruis. Om uiteindelijk weer van het kruis af te gaan, in het graf gelegd te worden, na 3 dagen weer op te staan, zodat wij dat leven kunnen hebben. Als het volgende week Pasen is, dan betekent dat dat we volgens de traditie vandaag Palmzondag hebben. Ik weet niet of het helemaal een week verschil was. Maar in onze christelijke tradities noemen we vandaag Palmzondag. En daarmee herdenken we dat Jezus Jeruzalem binnenkwam, dat er palmtakken op de grond gelegd werden en dat er werd geschreven, Hosanna, Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Een dag waarop we herdenken dat Jezus Jeruzalem binnenkwam om uiteindelijk zijn laatste dagen in te gaan. En om uiteindelijk datgene te doen waarvoor Hij inderdaad was gekomen. Aan het kruis gaan en ons dat leven te geven. Om uiteindelijk datgene te doen waardoor wij dat leven van volheid en van overvloed zouden krijgen. Wauw. Laten we deze week heel bewust ingaan. Want het is een bijzondere week. Laten we deze week echt bewust ingaan met het weten en het weten en het weten dat Jezus inderdaad voor onze zonde is gestorven. En zondag kunnen we dat vieren. Maar laten we deze dag ook, deze week ook stilstaan bij de lijdensweg die Jezus heeft moeten afleggen om uiteindelijk daar te komen. Sommigen van ons zijn misschien in Israël geweest. Een paar jaar geleden was ik daar. En deze week heb ik met een aantal mensen het lijdensverhaal van Jezus weer opnieuw doorgelezen. En dan lees je dat heel snel. Daar ben je in een paar minuten ben je door die laatste drie hoofdstukken. En dan zie je dat Jezus van de ene plaats naar de andere plaats gaat. En dan moet hij hier terecht staan en dan daar terecht. En dan gaat hij naar de priester. En dat gaat allemaal heel snel. Maar toen ik in Jeruzalem was, werden mijn ogen geopend voor wat een bizarre en bijzonder moeilijke reis dat voor Jezus moet geweest zijn. Al die plekken lagen verspreid in de hele stad. En op veel plekken werd hij gegeeseld en gemarteld. En hij moest van plek naar plek. Laten we daar ook deze week bij stilstaan. Om uiteindelijk zondag te kunnen vieren dat hij inderdaad zijn leven heeft gegeven voor ons. Halleluja. Dank u, Jezus. Volgende keer dat ik zal spreken, ga ik verder met de serie over de Ik Ben-uitspraken van Jezus. En de eerstvolgende die we tegenkomen is dat Jezus zegt, ik ben de goede herder. Heel mooi. We gaan als we daarnaar kijken naar enkele hele mooie karaktereigenschappen van Jezus. En we gaan kijken wat dat in de diepte weer betekent. Wat het is als Jezus zegt, ik ben de goede herder. Maar ook gaan we die keer kijken naar wat dat voor ons betekent als gemeente. Als volgelingen van hem. En wat het dan betekent voor ons om onderdeel te zijn van zijn kudde. Maar voor nu wil ik gaan afsluiten in gebed. En daarna geef ik het terug aan Carlien en Chris voor de aanbidding. Maar in dit gebed wil ik heel serieus deze boodschap van God... deze boodschap aan God weer teruggeven. En ik wil heel serieus gaan bidden dat God zichzelf zal gaan openbaren als het licht voor de wereld. Waar geen plek meer is voor de duisternis. En dat we daarmee iedere keer weer opnieuw, door die openbaring, de keuze zullen maken om in het licht te wandelen. En door die openbaring heel bewust de keuze zullen maken om binnen te gaan. En onze eigen sleutels, onze eigen vrije wil, onze eigen keuze daarvoor te gebruiken. Om zo een leven van licht te leven, om uiteindelijk ook een licht te zijn in de wereld om ons heen. Zullen we bidden? Jezus, we danken u dat u gewoon al bent, ik ben. Dat u diegene bent die gekomen is naar deze wereld om, zoals we in veel van deze uitspraken te zien, leven te geven. Een leven van volheid en overvloed. En Heer, ik dank u dat wij mogen zeggen inderdaad dat u het licht bent dat naar de wereld is gekomen. En dat u naar deze wereld bent gekomen om dat licht ook in ons te laten schijnen, maar vooral ook door ons heen te laten schijnen. En Heer, ik bid voor iedereen van ons, van deze gemeente. Heer, ik bid, Heer, dat u met uw overtuigingskracht komt. Heer, dat u ons helpt om de sleutels die wij in ons eigen hand, in onze broekzak, in onze rugtas hebben, die sleutels die wij zo angstvallig bij ons willen houden, omdat we ze niet aan iemand anders willen afgeven, omdat we dan bang zijn van wat voor deuren dan misschien opengaat. Heer, ik bid dat we die sleutels in uw handen zullen gaan leggen, heel bewust. Niet omdat het moet, maar omdat we vertrouwen dat het bij u op de beste plaats is. Omdat we vertrouwen dat in uw licht wandelen het beste is om te doen. En dat we van daaruit ook weer een getuige kunnen zijn naar de wereld om ons heen. Een licht schijnen naar de wereld om ons heen. En Heer, ik bid dat we steeds weer opnieuw die keuze zullen maken. Heel bewust, ook weer opnieuw vanuit een openbaring van het kennen van u. Dat we die keuze zullen maken om door u bij God te komen. Jezus, om door u het koninkrijk binnen te gaan. Niet via een sluiphoed of een andere weg. Niet via een draaideur of een nooduitgang. Maar via u, via de hoofddeur. En dat betekent een leven, leven in radicaliteit voor u. Met u op de eerste plaats. Met u op de troon van ons leven. Dank u Jezus voor wie u bent. Heer, ik geef deze boodschap aan u terug. En ik bid dat u komt met uw overtuiging en vooral met uw openbaring van wie u bent in de eerste plaats. Wij prijzen uw naam, Koning Jezus. Amen.